Hoofdstuk 17. Die laatste tijd in de berengrot had het bos van Ronja iets dreigends en vijandigs gekregen. Maar nu ze samen met Birk tussen de met rijp bedekte bomen liep, voelde ze zich er weer net zo blij als vroeger. Ze vertelden het aan Birk. Als je weet dat je weer helemaal warm kunt worden, tot in de puntjes van je teen, dan kun je zelfs midden in de winter het bos ingaan. Maar dat doe je niet als je na afloop in een koude grot moet liggen bibberen. Birk, die van plan was geweest in de berengrot te overwinteren, had er nu niets op tegen zich voor het vuur thuis bij Borka te koesteren. Want dat hij bij Borka moest wonen, begreep hij nu wel. En dat begreep Ronja ook. Anders zouden de vijandige gevoelens in de burcht op de berg van Mattis alleen maar toenemen. En blij dat ze waren, Oendis en Borka, toen ik thuis kwam, zei Birk. Ik had nooit gedacht dat ze zoveel om me gaven. En nu mag je daar tot het voorjaar blijven wonen, zei Ronja. Het kwam Mattis ook goed uit dat Birk weer bij zijn eigen ouders was ingetrokken.
Ja, ja, zei hij tegen Lovis. Die schavuit mag hier zoveel komen als hij wil. Ik heb hem zelfs uitgenodigd om bij ons in te trekken. Maar ik moet je zeggen dat ik het wel prettig vind om die rode kop van hem hier niet ieder ogenblik te hoeven zien.
Het leven in de burcht van Mattis ging zijn gangetje. En de stemming was weer opperbest. De rovers zongen en dansten en Mattis bulderde weer net als vroeger van het lachen. Toch was het roversleven niet helemaal net als vroeger. De strijd tegen de soldaten van de landvoogd was verscherpt. Mattis wist nu dat ze het in alle ernst op hem hadden gemunt. En hij vertelde aan Ronja waarom dat zo was.
Alleen maar omdat we Pelje op een donkere nacht uit die ellendige kerker verlost hebben. En twee van Borka's schavuiten.
Kleine Klif dacht dat Pelja opgehangen zou worden, zei Ronja.
Ah, mijn rovers worden door niemand opgehangen, zei Mattis. En nu heb ik die rakker van een landvoogd aan zijn verstand gebracht dat een rover zich niet zomaar laat vangen.
Maar kale Per schudde zijn kale hoofd bedachtzaam heen en weer.
Daarom zitten die soldaten nu ook als een zwerm paardenvliegen in het hele bos. En de landvoogd wint het tenslotte toch, Mattis. Hoe vaak zal ik dat nog moeten herhalen?
Opnieuw drong kale Per erop aan dat Mattis en Borka zich met elkaar zouden verzoenen voordat het te laat was. Eén grote sterke roversbende had misschien een kans om de landvoogd en zijn soldaten te verslaan. Maar twee afzonderlijke bendes, die niets anders deden dan elkaar bedriegen en als wolven om de buit vechten, zouden het nooit redden, zei kale Per. Van zulke mededelingen moest Mattis niets hebben. Hij had al genoeg aan zijn eigen angsten die af en toe de kop opstaken.
Je gepraat is niet helemaal uit de lucht gegrepen, oude man, zei Mattis. Maar vertel jij me eens wie de roverhoofdman van die bende zou moeten worden?
Hij lachte spottend.
Borka misschien? Ik, Mattis, ben de machtigste en sterkste roverhoofdman uit alle bossen en bergen tot ver in de omtrek. En dat zal ik blijven ook. Maar het is niet zo zeker dat die kleine Borka dat wil inzien.
Toon hem dat dan, zei kale Per. Een tweegevecht met hem. Zou jij toch best kunnen winnen, grote os? Dit idee had kale Per in eenzame uurtjes uit zitten broeden. Een tweegevecht zou Borka duidelijk op zijn plaats zetten en hem voor reden vatbaar maken. Daarna zou er in het bos van Mattis maar één roversbende zijn die er eensgezind op uit was de soldaten op een dwaalspoor te brengen en ze zo te treiteren dat ze genoeg kregen van hun jacht op rovers. Was dat geen slim plan? Het lijkt me nog veel slimmer om op te houden met roven, zei Ronja. Dat heb ik trouwens altijd al gevonden. Kale Per lachte haar toe met zijn tandenloze mond.
Ha, daar heb je volkomen gelijk in, Ronja. Jij bent zo'n verstandige meid. Maar ik ben te oud en te zwak om een dergelijk plan in de kop van Mattis te stampen.
Mattis keek hem geërgerd aan.
En dat zeg jij, die vroeger altijd een onverschrokken rover bent geweest? Ophouden met roven? Vertel me eens waar we dan van moeten leven.
Heb jij nog nooit gemerkt, zei Kaleper, dat er ook mensen zijn die niet roven en die toch ook in leven blijven?
Ja, maar hoe?
Vroeg Mattis met een zuur gezicht.
Nou, dat kun je op verschillende manieren doen, zei Kaleper. Ik zou je wel iets kunnen leren, als ik niet wist dat jij toch een rover zult blijven tot de dag waarop je opgehangen wordt.
Ja, wat zou je me dan kunnen leren?
Vroeg Mattis. Dat zal ik aan Ronja vertellen, zei Kaleper, zodat zij niet met de handen in het haar staat als jij bent opgehangen.
Opgehangen, opgehangen, siste Mattis. Houd toch op met dat zwartgallige gepraat.
En de dagen gingen voorbij zonder dat Mattis naar de raad van Kaleper luisterde. Maar op een vroege morgen, nog voordat de rovers van Mattis hun paarden hadden gezadeld, verscheen Borka op zijn paard bij de wolfsklem. Hij vroeg een gesprek aan met Mattis. Ook hij had niet veel vrolijks te vertellen. Maar omdat zijn aartsvijand op zo'n grootse wijze twee van Borka's mannen uit de kerkers van de landvoogd had bevrijd, wilde hij Mattis een wederdienst bewijzen door hem te waarschuwen. Geen enkele rover die zijn leven lief had, mocht vandaag zijn neus buiten de deur steken, zei Borka. Want het was weer zover. Hij kwam net uit de roversspleet en daar hadden de soldaten op de loer gelegen. Ze hadden kans gezien twee van zijn mannen gevangen te nemen en een derde was tijdens een poging om te vluchten zwaar gewond geraakt door een pijl.